Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom! Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Thuispodcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Maarten de Jonge. Zoals hij zelf zegt, was hij een vrij rationele man, maar is dat in de afgelopen jaren wel wat veranderd? Hij ging een proces in waarbij hij van zijn rationele hoofd meer naar zijn hart afzakte. Nou, de Bijbeltekst 1 Johannes 4, vers 7 tot 12 speelde daarin voor hem een belangrijke rol. En met name vers 11 was en is een bijzondere tekst voor hem. Daarin staat: geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Ja, een rake en juiste tekst om de Thuispodcast volgens mij ook mee af te trappen. Ja, in elke aflevering van deze podcast starten we met drie korte kwesties. Dit zijn drie keuzevragen waar de gast telkens één keuze moet maken. Vanuit het idee, waar voel je het meest bij thuis op dit moment? Nou, ik stelde Maarten dus aan de start van ons gesprek ook drie korte kwesties. En dit waren zijn antwoorden. Als ik jou de vraag stel, Nederland of Afrika? Wat kies je dan?
Afrika.
Hoofd of hart?
Van hoofd naar hart.
ik keur hem goed, oké? Mooi, gaan we zo induiken. En persoonlijke voorbeden of stil gebed?
Persoonlijke voorbeden.
Mooi. Oké. Ja, ik hoop dat de luisteraar al een beetje nieuwsgierig wordt naar jou. Wil jij in het kort zelf wel iets vertellen over wie je bent, waar je woont, dat wat je nu delen wilt?
Ja, natuurlijk. Ik ben Maarten de Jonge. Ik ben onderhand een paar jaar met pensioen. Ik heb in de gezondheidszorg gewerkt op verschillende plekken. Dus ook in Afrika, vandaar dat mijn antwoord op jouw eerdere vraag was Afrika, want Afrika heeft nog steeds mijn hart. Mm. Ik ben getrouwd met Addy en we hebben drie zonen. En die hebben alle drie een partner. En we hebben vijf kleinkinderen. Dat is heel in het kort iets over mijzelf.
Ja. Nou ja, we gaan natuurlijk deze aflevering over jou hebben en vooral natuurlijk over wat Jezus heeft gedaan en doet in jouw leven. En hoe dat ook steeds meer nog tot jou komt. En hoe je God in jouw leven ervaart. Daarvoor hebben we ook deze aflevering een Bijbeltekst die centraal staat. En jij hebt er eentje meegenomen.
Ja.
Ik vind het wel mooi ook om te delen. We hebben een keer eerder over deze podcast gehad. En wat daar gebeurde is dat jij eigenlijk ook meteen een soort van tekst bij jou oppopte. Van, als ik dan iets zou gaan delen, dan gaat het volgens mij ook hierover. En dat is hem ook geworden.
Hè? Ja, dus, dat klopt.
Wil je hem voorlezen?
Ja, dat was op een moment dat ik nog helemaal niet wist of ik überhaupt aan een podcast zou willen meewerken.
Nee.
Maar ja, in dat gesprek kwam het gewoon naar boven.
Ja.
Ik heb hem meegenomen en ik zal hem lezen. Het is een tekst uit het Nieuwe Testament, uit een brief van Johannes. En het hoofdstuk is 1 uit de eerste brief, 1 Johannes 4. En ik lees vanaf vers 7 tot vers 12. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. In een andere tekst staat, behoorden ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat is de tekst.
Ja, hele mooie tekst. En ik vind hem ook heel zo allesomvattend. Het start bij God en dat hij Jezus geeft en vanuit dat zo allesomvattend is wat dan dus die liefde betekent en dat we daardoor zijn liefde kunnen ontvangen en ook weer kunnen weggeven.
Ja.
Ja, dus ja. Heel mooi. Maar goed, waarschijnlijk ga ik bij elk gesprek met mensen zeggen dat ik het een hele mooie tekst vind. Het is ook gewoon zo. Maar ja, in dit geval denk ik, weet je, het is zo die hele essentie ook omvattend. En ook als je het hebt over deze podcast in het bemoedigen en het verbinden van mensen aan elkaar. En dat zegt heel veel.
Ja. Er zijn trouwens een hele hoop teksten in de Bijbel die helemaal niet zo mooi zijn en waar ik moeite mee heb. Dit is een tekst waar ik me aan vast kan houden.
Ja, ja. En het is voor jou ook een tekst die ooit een soort van startpunt heeft gekregen. Kun je daar ons een beetje in meenemen van wat daar, wanneer dat was en wat daar dan gebeurde?
Ja, zeker. Deze tekst en dan met name vers 11... Ik zal die nog een keer lezen. Mm-hmm. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Nou, dit is onze trouwtekst. En het is een trouwtekst die bij ons beiden als eerste tekst voor ons trouwen in gedachten kwam. We kenden elkaar een jaar en de trouwdatum stond vast. Maar een trouwtekst hadden we nog niet. Zo begint mijn verhaal. Ik was 3 maanden op stage in Botswana, een voormalig thuisland in Zuid-Afrika. En Addy was in Nederland. Dus we waren op 10.000 kilometer van elkaar.
Ja.
En we hielden beide een dagboek bij dat we 1 of 2 keer per week op een luchtpostpapiertje naar elkaar toestuurde, want ik praat over 1981.
Ja, ik wou net zeggen voor de luisteraars die heel jong zijn. deze tijden die zijn er ook geweest, zeg maar. Ja. Dat er geen telefoons en internet. En
we hadden wel telefoon, alleen de telefoon deed het meestal niet. Oh, ja. En bovendien was 2 minuten door een krakende telefoon bellen kostte geloof ik 10 gulden in die tijd.
Ja.
Ja, en dat hadden we niet voor elkaar over. Ja. Maar het duurde dus 1 tot 3 weken voordat zo'n brief overkwam.
Ja.
Nou,
ja.
Ik schreef op 31 mei, want ik heb een dagboek bijgehouden.
Ja.
Zoals ik al zei. En dat hebben we bewaard. En ik citeer. De inleiding op het biduur van deze week ging over 1 Johannes 4 tot 5. Dit en trouwens de hele Johannesbrief is een geweldig mooi stuk waarin de kern van ons geloof tot uitdrukking komt en het feit dat God altijd als eerste komt en gekomen is. Ik vind, schrijf ik aan Addy, het 11e vers een heel mooie tekst die een opdracht inhoudt voor ieder mens. En als wij samen door het leven gaan, is het goed daar steeds aan herinnerd te worden. Het is geen zoetsappige opdracht voor 2 mensen die van elkaar houden, maar een opdracht waar we samen toch graag aan willen voldoen in al onze contacten en in het werk dat we in de tropen willen gaan doen. Dat was 31 mei.
Ja, en dat schreef jij dus.
En dat schreef ik.
Daar in Afrika in je dagboek op.
Ja, en dat ging naar Addy.
Ja.
En Addy schreef op 9 juni... Ik heb één, en ik citeer weer, ik heb één suggestie voor een trouwtekst. Namelijk 1 Johannes 4, vers 12b. En ik zal een uitleg geven, schrijft ze. En ik citeer dus weer. God vraagt als antwoord op zijn liefde aan de mensheid van ons concrete liefde terug. Ik vond het mooie van deze tekst dat erin naar voren komt. 1. Dat God liefde is. 2. Dat wij hier concreet antwoord op mogen geven door de omgang met de ander. En 3. Dat we elkaar steeds weer kunnen wijzen op deze tekst. Met deze tekst kun je een heel leven, huwelijksleven, aan het werk.
Prachtig.
Ja, en die brieven, die hebben elkaar wellicht in de lucht gekruist.
Ik zie het helemaal zo voor me, zo'n postduif, weet je wel. Ja. Ja. Oh, heerlijk. Ja.
Ja, ja. Dus helemaal onafhankelijk van elkaar. En ja. Ze gingen trouwens ook nog snel, want op 16 juni, de brief van 9 juni had ik dus binnen een week, wat uitzonderlijk is voor die tijd.
Ja.
Op 16 juni schrijf ik terug, wonderlijk dat we beide een trouwtekst uit 1 Johannes 4 hebben verzonnen, schrijf ik. En dat deze teksten elkaar misschien in de lucht hebben gekruist. We hebben een hele Bijbel, nog nooit over een trouwtekst gepraat, en we kiezen 2 opeenvolgende versen uit die Bijbel.
Wauw, dat is echt zo mooi.
Ja, ja. Ja, ja, dat ik schrijf nu, daar keek ik een beetje gek tegenaan. Ik schrijf in mijn reactie terug dat we een trouwtekst hebben verzonnen.
Ja, je zei het net ook een beetje zo verzonnen, schreef ik toen nog.
Ik heb dat steeds beter leren zien als leiding. En ik heb dat toen ook wel gezien. Maar het is in mijn leven eigenlijk steeds duidelijker geworden.
Ja, en ook misschien dan nog moeilijk om het in zo'n brief of zo zodanig onder woorden te brengen. Ja, dat het op een andere manier misschien op papier staat. En ik vind het heel grappig, want met dat je het dus inderdaad nu ook voorleest voor ons, dan zeg ik zie, zeg maar, de luisteraar ziet jouw gezicht natuurlijk niet, maar ik wel. Zo van, ja, tuurlijk is het niet verzonnen, hè? Dit is God die hier doorheen heeft gewerkt, maar...
Ja,
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 ja.
Ik wil graag nog iets toevoegen hierbij.
Mm-hmm.
Want een broer van mij ging voor in de trouwdienst.
Ah, ja.
En ik wil ook een stukje uit het einde van zijn preek citeren.
Oké.
Want dat heeft ook op ons verdere gesprek,
ja,
heeft dat raakvlakken. Bijna aan het eind van de preek zei hij, straks zijn jullie, Addy en Maarten, misschien niet meer in Nederland. Jullie zullen een deel van je leven op een heel directe wijze besteden in de dienst aan je naasten. Dat is liefde en zegen van God op hun best. Niet opgesloten in het geluk van twee mensen samen, maar een liefde en zegen waarin velen delen. En helemaal aan het eind zegt hij, want hij schreef het ook uit met vulpen, zoals ik mijn luchtpostbrieven ook deed. Wat liefde is, weten we niet uit onszelf. Daarvoor hebben we een derde nodig. Soms gaan wij iets van begrijpen hoe groot zijn liefde is voor zondaren. Al stumperend en stuntelend komt er dan in ons leven iets van die liefde door.
Hmm.
En waarom lees ik dit nog voor? Is om de allerlaatste zin, dat we al stumperend en stuntelend iets van Gods liefde mogen laten zien. En daar heb ik in mijn leven ook een verandering in gezien.
Ja.
Nu, 44 jaar later.
Ja, en dan is er heel...
Kan ik een ontwikkeling zien.
Ja, ja. Fantastisch. En dat geeft dan ook weer zo aan van... Dat is zo'n proces, hè. We mogen inderdaad zo op die manier ook achter Jezus aan gaan. En ja, we hadden dit gesprek een klein beetje voorbereid. En toen zei hij ook van, het is ook een beetje gestart. Het is een opdracht. We hebben lief te hebben. Maar ook in eerste instantie ook wel een beetje rationeel misschien.
Zeker, zeker rationeel bij mij. Ik ben een heel rationeel ingesteld mens. Zo ben ik opgegroeid. En daar heeft mijn opvoeding ook wel iets aan bijgedragen, dat ik heel rationeel was, moet ik misschien zeggen. Want in de loop van mijn leven is dat wel veranderd. En als je het hebt over dat stuntelend en stumperend, dan was dat de opdrachtkant.
Hmm.
En ja, dat is heel anders ontwikkeld in mijn verdere leven.
En kun je ons daar een beetje in meenemen van wat dan, hoe dat dan zo gebeurd is? Want dit is natuurlijk een soort van start eigenlijk ook. Over deze Bijbeltekst dan ook specifiek. Wat natuurlijk echt, ja, gewoon zo mooi is hoe God dat geleid heeft. En ja, goed, tenzij mensen helemaal niet geloven, dan kun je alles natuurlijk weg blijven zetten onder, nou, dat is gewoon toeval of zoiets. Ja, ja. Maar anders dan, ja, als ik dit hoor, Maarten, dan denk ik echt, wauw, wat mooi dat twee mensen die zo ver van elkaar vandaan zijn, dan dat zo kruist en dat je dan beseft, ja, dit is Gods geest geweest die ons dit heeft gegeven en die hele dienst die dan zo in elkaar kan zitten. Ja, dat vind ik gewoon heel heel mooie start. En je zegt van, het is best wel rationeel, dus in eerste instantie ook in die tijd misschien ook nog geweest, maar er is veel in veranderd. Kun je ons daar een beetje meenemen van wat zijn er dan bepaalde momenten geweest waarin jij merkte, hey, dit heeft me heel erg geholpen om veel meer van dat hoofd naar het hart soort van af te zakken in die jaren?
Ja, daar heb ik over nagedacht. En ik denk dat ik daar heel lang over kan praten.
Mm-hmm. Die tijd hebben we helaas niet.
Oh, jammer.
Sorry.
Ik wil er twee dingen uit noemen. Ik was dus heel rationeel.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat Addy, mijn vrouw, in 2000 of 2001 ging ze naar een conferentie van New Wine.
Mm-hmm.
Charismatische
beweging. Eigenlijk is het, hè?
Ja.
Ja.
Ja. En ze kwam daarvan terug. Het was een weekendconferentie. En ze had Gods geest aan het werk gezien in die conferentie.
Mm.
En ze was er helemaal vol van. En ja, ik vond, met mijn rationele hoofd had ik daar natuurlijk een hele hoop vragen bij. En stelde haar vragen. Nou goed, dat was zo.
Mm-hmm.
En het volgende jaar zegt ze, ik wil weer graag naar die conferentie. Toen zei ik, dan ga ik mee. Toen zegt ze, jij? Ga jij mee? Dus zo rationeel was ik.
Ja.
En zoveel kritiek kon ik hebben op dingen die daar gebeurden. Maar ik ben dus meegegaan en ik heb daar gezeten met mijn rationele zijn. En ik had ook een hele hoop vragen. Ik luisterde heel kritisch.
Mm-hmm.
Ik vond het wel mooi en ik dacht, ja, er zit iets in wat ik niet heb. Wat nieuw voor mij is.
Ja, wat je nog niet kent.
Wat ik niet ken en waar ik ook makkelijk mijn mening over heb. Dus ik ben het jaar daarna toch weer meegegaan. En ik denk dat het tweede jaar was dat ik ook zelf ervoer. En dat ervoerde ik bij een persoonlijke voorbeden voor mij. Toen ben ik ook naar voren gegaan voor persoonlijk gebed.
Ah.
Mensen die me helemaal niet kenden. En die zulke rake dingen in het gebed naar voren brachten, dat er toen een veranderingsproces is gekomen bij mij en mijn geloof veel meer van mijn hoofd naar mijn hart is gegaan.
Ja.
En het tweede is dat ik heb een paar jaar daarna heb ik een cursus gedaan bij Groundwork. Mm-hmm. En Groundwork wil je laten. Groundwork is een organisatie die zegt van, met betrekking tot deze cursus, je neemt je verleden mee en dat heeft goede dingen, maar het kan ook belemmeringen geven. Ga op Reis, ontdek jezelf en je zal er van groeien. Hmm. En die cursus, dat weekend, heeft me ook heel veel gebracht en heeft mijn geloof nog verder versterkt van mijn hoofd naar mijn hart.
Ja, wauw. En dus daarin denk ik ook, tenminste ik kan me zo voorstellen, hè, ook in dat verhaal met die voorbeden, als mensen dan voor jou bidden, je kent ze niet, maar de Heilige Geest is daar, hè, is daar aanwezig. Ja. En mensen spreken dan woorden van leven waarschijnlijk ook echt over je uit. En je daar dus ook ontvankelijk voor bent om dat dus wel te ontvangen, dat je ook veel meer van Gods liefde daarin echt ontvangt. Wat ook maakt dat je die weg, zeg maar, van je hoofd naar je hart meer kan afzakken misschien.
Ja, ik doe nu zelf ook. Ik zit in het voorbeden team in onze gemeente. Ja. Gods gemeente in Deventer.
Ja.
En nog beter, één van Gods gemeenten in Deventer. En ik vind het altijd nog spannend om voor mensen te bidden, om open te stellen voor de Heilige Geest. Ik zie daar ook nog steeds wat stumperends in. En stumperends in. En tegelijkertijd word ik bemoedigd, wat ik ook zelf weer terugkijk, van mensen waarvoor je bidt.
Ja.
Dus het gaat twee kanten op.
Ja, heel mooi.
Ja.
En ook dat, wat ik ook mooi vind daarin wat je zegt, hè, ook in eerlijkheid van dat, stumpelendeur, of zeg maar half, ik zie dat het een beetje zo iemand die zo half valt en weer opstaat, weet je wel. En dat is hoe we onderweg mogen zijn. En dat is denk ik ook gewoon een heel eerlijk en reëel beeld van Jezus volgen en deze weg gaan, zeg maar.
Ja, het is een groei. En een groei heb ik mogen zien. En dat vind ik, daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja.
Maar het blijft.
Ja.
Vaak stuntelend.
Ja. Ja. Ik vind dat gewoon mooi dat je dat zo ook benoemt. Vooral omdat ik denk dat er ook luisteraars zullen zijn die misschien denken van, oh maar, ach, dan lukt het allemaal weer niet. En dan ben ik toch slecht of zo, weet je wel. Dat een soort van zelfsabotage hoofd kan zijn. Maar dit is ook gewoon de reële werkelijkheid. En dat proces dat blijft. En dat mogen we juist ook op deze manier doen. En God pakt ons elke keer weer vast. Zegt, kom maar, want nu gaan we deze kant op.
Ja.
En als je valt, dan val je niet zo diep. Dat, niet zo diep waar God niet meer bij kan, zeg maar.
Ja, en dat is iets wat ik ook in mijn leven regelmatig ervaren heb.
Mm.
Niet dat ik heel diep gevallen ben, maar wel dat ik steeds weer bemoedigd word doordat ik merk van, hey, daar is God bij. En op dat moment was God erbij.
Ja.
En hij heeft mij daarin geleid. En ja, soms ook tot mijn eigen schaamte, dat ik denk van, Maarten, dit wist je toch.
Mm.
En waarom moet je dit nou nog een keer zo horen of ervaren?
Ja, en lukt het dan ook om daar dan weer met een soort enige mildheid of zo naar te kijken?
Jazeker.
Ja.
Ja, ik ben minder perfectionist dan ik 30 jaar geleden was.
Dat je was.
En het perfectionist bedoel ik dat ik het goed moet doen. Ik kan het meer loslaten.
Ja.
Ja. Uit mijn Afrika-tijd heb ik daar nog wel een voorbeeld voor. Ik was daar in een plattelandsziekenhuis in een ontwikkelingsgebied. Was ik arts. En op een bepaald moment werd ik gevraagd of ik de leiding wilde nemen over het ziekenhuis en het district. Het was een ziekenhuis met een paar honderd bedden en een district met 100.000 mensen, waar wij vanuit het ziekenhuis alle zorg voor deden.
Zo. Oké.
Ja, met maximaal 8 artsen deden we huisartsenzorg tot en met specialistische zorg. Allemaal basisartsen.
Oké.
En nou, ik werd gevraagd om daar leiding over te nemen toen ik daar 5 jaar was. En Daar kan ik ook nog heel verhalen over vertellen, maar dat ga ik nu niet doen.
Andere aflevering voor dit. Leuk. Je komt nog een keer.
Maar op een bepaald moment wilden Addy en ik graag terug naar Nederland. Mm-hmm. Dat had verschillende redenen. We wilden onze kinderen niet in een omgeving verder laten settelen waar nog apartheid was. Mm-hmm. Zaten ja, in een thuisland in Zuid-Afrika en apartheid was daar nog. En ja, het was onze keuze om daar te gaan helpen, maar we wilden niet dat de kinderen in die omgeving een middelbare school gingen doen. Mm-hmm. Dat was één reden. En Addy's vader was al overleden toen wij in die periode in Zuid-Afrika waren. Onze andere ouders waren de ouder. Dus dat waren de redenen van het is nu een goede tijd om terug te keren. Alleen het lukte niet om terug te keren, omdat ik geen opvolger kon krijgen.
Oh.
En ik was dus zo, ja, ik denk dat ik mag zeggen perfectionistisch, dat ik dacht, ik kan niet weg als ik geen opvolger heb.
Mm.
En ik had wat ruimte gekregen om een opvolger te zoeken, maar het lukte niet. En op een bepaald moment heb ik gesproken met een collega, een christenarts ook, en die zei tegen mij, Maarten, jouw eerste verantwoordelijkheid ligt bij je gezin. En God zal voor de rest zorgen.
Mm.
Jij mag ook gaan. Toen heb ik een beslissing genomen om te gaan, of Addy en ik hebben een beslissing genomen om binnen een jaar of anderhalf weer terug te gaan in Nederland. En heel kort na die beslissing, je raadt het al.
Kom jouw opvolger.
Van mijn opvolger.
Wauw.
Ja, zo dat stukje dat je dus denkt, ik doe het zelf wel.
Ja.
Terwijl ik het toen op gewezen moest worden dat ik het mocht overlaten en mocht loslaten.
Ja, mooi. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van hoe een ander, zeg maar, ook weer een rol heeft in zo'n proces. Hè? We hebben andere mensen nodig. Maar dan ook, wat je zegt van, ik had iemand anders nodig die mij hierop wees. En uiteindelijk was jij degene die die keuze maakte.
Ja.
En het vraagt ook een keuze om één, om te kiezen voor God, maar het in je weg met God ook keuzes te maken van oké, en ik geef het over aan hem. En dan, nou ja, je hebt dus ervaren wat er dan op dat moment in ieder geval gebeurde.
Ja.
Dat is een heel mooi voorbeeld.
Ja, en dat zijn bemoedigingen in mijn leven. En dat brengt me ook weer terug bij die trouwtekst.
Ja.
God werkt. En soms ga je dat, realiseer je dat helemaal niet en realiseer ik het me misschien nooit. Misschien gebeurt dat wel vaak. Maar er zijn gelukkig ook een hele hoop momenten in mijn leven dat ik het wel realiseer en dat ik erdoor bemoedigd word.
Ja.
En ja, die tekst was zeker een tekst die mij bemoedigd heeft op de manier waar die tot ons gekomen is.
Ja.
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 Ja, en dat herken ik ook, dat God leidt, ook op kleinere dingen. In mijn werk als huisarts in Deventer, nadat ik uit de tropen kwam, ben ik huisarts geworden.
Mm-hmm.
En ik heb een paar keer meegemaakt dat ik een visite ging rijden bij mensen. Daar had ik altijd weinig tijd voor in het drukke huisartsbestaan. Maar je moest naar mensen toe die ziek waren.
Ja.
En mensen die oud waren. En dat ik dan door de stad reed, meestal op mijn scooter. En dat ik in een korte tijd 3 of 4 visites moest afleggen die dag. En dat ik onderweg dacht, ik moet naar een ander. Niet 1 van die 4, maar ik moet naar een ander.
Mm.
Dat is me een paar keer overkomen dat ik bij een ander kwam. En thuis kwam bij Addy later en zei, dit heeft zo moeten zijn. En dat is dus een luisteren wat ik niet kan bewijzen dat dat God is. Maar omdat het een paar keer gebeurd is, heeft me dat ook heel bemoedigd. En luister ik ook veel meer naar ingevingen, ook op andere gebieden in mijn huidige leven.
Ja, mooi. Dus het is wat ik heel mooi ook vind, hè, door al jouw voorbeelden en jouw verhaal komt het een soort van, het is ergens een soort van gestart of tot je gekomen. Maar het is, het is een heel erg een, dat proces ook. En het blijft je door alles heen, of het nu groots is, als een keuze van in Afrika weggaan en naar Nederland weer vertrekken, of kleinere dingen in je werk of en wat je hebt gedaan natuurlijk als huisarts, maar misschien dus ook nu nog wel. Die nutjes, zeg maar, die dingen van de Heilige Geest daarin meebewegen en kunnen ontvangen, omdat je ook Gods liefde kent. En vanuit daar ook elke keer weer meer ontvankelijk wordt voor zijn stem. En ook uiteindelijk denk ik beter leert verstaan. Wat ook weer dienend is voor die mensen. Want ja, jij kwam wel op precies het juiste moment bij die persoon die ziek was. Omdat je geluisterd hebt, zeg maar, daarin.
Ja. Ja, en waar ik vroeger dus heel oordelend was naar mensen toe. Heb ik veel meer, ook al ken ik de achtergrond van mensen niet, maar heb ik veel meer begrip van mensen reageren niet vervelend of moeilijk, omdat ze dat leuk vinden. Er zit wat achter.
Ja.
En het liefhebben is nu voor mij minder een moeten, maar meer iets wat uit mijn hart komt. Er zullen weinig mensen zijn die het kwade met je voor hebben. En probeer je gewoon in te leven dat dat er een reden is waarom mensen niet aardig tegen je doen of je dingen kwalijk nemen. En, blijf ze niet zeggen van dat is nou leuk dat jullie dat gedaan hebben, maar blijf wel de liefde houden voor mensen. Ja. Zoals God voor mij die liefde heeft, want ik stuntel ook in mijn geloofsleven en in mijn volgen van Jezus. Ja, en het grote voorbeeld is natuurlijk, en dan kom ik weer terug bij de tekst, God begint.
Ja.
Het is niet de mens die begint. God begint en wij mogen van daaruit leven. En dan kan je ook echt leven. En dat heb ik altijd geweten. Maar rationeel.
Ja, precies. Ja. Ja. En wat een bevrijding, kan ik me ook ergens indenken, mate wat dat is. Dat als je dat dus veel meer vanuit dat hart, zeg maar, gewoon kan gaan doen. Steeds meer. In plaats van dat het een soort van rationeel moeten is. Van ja, maar ik moet lief hebben. Want dan, ik moet daar ook vaak een beetje aan denken dat je dan meer op eigen kracht toch ergens, het is een keuze, maar dat je dan ook meer op eigen kracht misschien dat doet in plaats van Gods kracht.
Ja, daar heb ik ook nog wel een mooi voorbeeld van. Terug in Nederland en in Deventer, lid van de Koningskerk hier, ben ik een paar keer gevraagd om ouderling te worden. De eerste keren heb ik min of meer resoluut dat afgewezen. Met de uitleg, ik heb een hele drukke baan. Ik werk ontzettend veel als huisarts. Toen hadden we nog elke week nachtdienst of twee nachtdiensten soms. En dan werkten we overdag gewoon door. Dat was in de jaren 90. Ja. En ik zeg, ik wil mijn werk als huisarts goed doen. Ik wil daar zijn voor de mensen die in de huisartsenpraktijk horen. Zijn. En daar wil ik ook goede zorg voor geven. En dat geeft me geen ruimte om ouderling te worden in de kerk. En ik vind buiten de kerk minstens even belangrijk als in de kerk. Toen op een bepaald moment werd ik weer gevraagd. En dat was 1998 of zo. Ik weet het niet precies meer. Maar ik werd weer gevraagd en toen heb ik gezegd van, nou, de ouderling die mij vroeg, heb ik gezegd van, nou, ik wil wel een avond met je komen praten.
Mm.
Want ja, ik vind het nog steeds lastig, maar ik wil er best over praten en niet gelijk nee zeggen. Dus we hebben een afspraak gemaakt voor de week daarna.
Okay.
Zondagochtend zou ik niet naar de kerk gaan, want ik had het veel te druk gehad op vrijdag en zaterdag. En wij hadden toen nog kerk om 8:30 ochtends.
Oké. Okay.
Dus we hadden gewoon afgesproken. Addy zou alleen gaan met de jongens en ik zou thuis blijven. Om een of andere reden ben ik toch naar de kerk gegaan. Tegen de zin van Addy in, denk ik. In ieder geval had ze de vragen bij. Mm-hmm. En ik kwam uit de kerk en ik zei, ik weet het. En Addy zei van, ik ook. En we hebben het gesprek met de ouderling afgebeld. En ik heb gezegd, je mag mij als ouderling voordragen. De dienst, de preek met name, die was gewoon voor mij op dat moment. En dan denk je van, het was helemaal niet logisch dat ik daar zat.
Nee.
Het was echt niet logisch. En waarom herinner ik me dit nu? Omdat ik het dus ervaren heb dat ik het de 4 jaar niet uit eigen kracht hoefde te doen. En dat ik er kracht voor kreeg.
Ja.
En dat ik dus gewoon mijn werk kon blijven doen. En ook ouderling kon zijn. En zorg kon geven voor de wijk waar ik verantwoordelijk voor was. En voor het kerkenraadswerk.
Ja, ja. Ja, prachtig. En hoe jij dan dus ook daarin gehoor hebt gegeven en bent gaan volgen. Dat wat God van je daarin vroeg, zeg maar. En dat, ik denk dat het voor heel veel mensen ook herkenbaar kan zijn. Is dat soms dingen echt niet logisch voelen. Of niet logisch zijn, zeg maar. Net als dat jij nu dan naar de kerk bent. In de kerk uiteindelijk wel weer beland. En dat die preek gewoon, die was gewoon voor jou. Jij moest daar gewoon zijn, weet je wel.
Ja.
Maar toch dat je dus ook die keuze hebt gemaakt van oké, ik ga toch. Ook al voelt het niet logisch, is het misschien niet logisch. Addy die ook dacht, wat doe jij hier? En dan vervolgens wel God daar doorheen werkt en jou geeft dat wat je ook aan antwoord natuurlijk dan nodig hebt.
Ja. Nou ja, en dat je merkt dat het niet alleen dat moment is, maar eigenlijk was het te veel. En ik ben op een bijzondere manier nog een tweede keer in het ambt gekomen en het was echt te veel. En toch, beide keren, denk ik, het was goed. En ik heb de kracht ervoor gekregen.
Precies.
Het heeft heel wat gekost.
Ja.
De tweede keer met name. Maar ik heb wel de kracht ervoor gekregen.
Dat is echt de tekst uit Korinthe. Niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.
Ja.
Dat is wel waar God dan doorheen werkt. Ja.
Ja, ja. En dat, ja, dat zijn dingen die je dan... Toen ik over deze tekst dacht, dacht ik met name over de inhoud, de tekst uit Johannes, over de liefde. Maar nou ja, in het nadenken over deze podcast kwam dat stukje van Gods leiding in je leven, kwam ook heel sterk naar boven. Daarom dat ik daar ook graag wat over wil delen.
Ja.
Want het is allemaal niet logisch. En zo zijn er veel meer dingen die niet logisch zijn.
Ja.
En dat betekent niet dat mijn leven over rozen gaat en dat alles goed is. Zeker niet. Maar wel de zekerheid. En ook een zekerheid die ik weet, maar die ik ook voel. God is erbij.
Ja.
Hij was erbij bij onze trouwtekst. Daarvoor al. Ja, hij is erbij en dat geeft me zelf ook altijd weer moed en kracht en hoop. En ja, dat wil ik ook delen met de luisteraar.
Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Dank je wel daarvoor, Maarten. Want ik hoop ook dat de mensen die luisteren, dat ze hier dingen uit kunnen halen die voor hun ook bemoedigend weer zijn. En ja, volgens mij zijn er heel veel verschillende facetten waar mensen iets aan kunnen hebben. Als we nou nog, we zijn een beetje deze aflevering ook afsluitend, afrondend. Zijn er dan voor jou nog specifieke dingen waar je nu na dit gesprek ook zoiets hebt van, nou, dat wil ik eigenlijk toch nog wel iemand meegeven die luistert, die hier misschien ook wel... ook zo hortend en stotend en stumpelend, zeg maar, achter Jezus aan hobbelt. Is er dan iets wat jij nog oppopte waar we ook voor kunnen bidden zo.
Nou, ik werd heel, heel recent, ik denk dat dat 2 weken geleden is, zelf ook weer bemoedigd. Toen ik een lezing hoorde over moderne devotie en daar aan de spreker werd gevraagd, ja, wat zijn nu de kernwaarden van de moderne devotie? Moderne devotie is gelinkt aan, dat begrip is gelinkt aan Deventer uit de middeleeuwen.
Mm-hmm.
Toen zei de spreker in de lezing, kernwaarden van de moderne devotie zijn ootmoed en liefde. En ootmoed, nederigheid, is iets wat ik ook zeker heb moeten leren, waarin ik langzaamaan in gegroeid ben. En dat, ja, datzelfde geldt ook voor de liefde. En dat was voor mij weer heel bemoedigend, om dat ook van een ander weer te horen. Daar draait het om. Jezus volgen is ook in beide nederigheid en in liefde.
Ja.
Jezus was ook nederig en wij en ik en de luisteraar mag ook nederig zijn als jij of u tegen dingen in het leven aanloopt. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn.
Ja.
Het gaat om het volgen.
Ja.
En in het volgen is de liefde belangrijkste.
Precies, ja. De liefde, ja. Dat staat centraal.
Ja.
Ja.
En de liefde die aan de andere kant begint. Dat, ja, ik hoop ja. dat mensen dat mogen gaan beseffen. Want ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die een tekort aan liefde hebben gehad.
Mm.
Of nog hebben. En die het ook heel moeilijk vinden om Gods liefde te, laat ik zeggen, te pakken.
Ja, aanvaarden misschien ook wel.
Ja, en te aanvaarden. Ja, dat is een juist woord ook.
Ja.
Dat is een weg.
Ja.
En ik zie mijn leven ook als een weg waarin ik op die 2 kernwaarden die ik weer hoorde heb mogen groeien.
Ja.
En dat is echt niet even een verandering in een moment of een flits. Dat is een proces waar ik dus al een heel lang leven in mag groeien.
Ja, en gelukkig mogen we dat allemaal. En nou, laten we dan ook bidden voor de mensen die nu luisteren. Dus dat gaan we nu doen. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel voor Maarten, dat hij zo open dit gesprek heeft kunnen aangaan en alles heeft willen en kunnen delen. Over liefde, over elkaar ook liefhebben en over vooral ook uw liefde en hoe dat eruit kan zien en ook die leiding eruit kan zien. Vader, en er zijn mensen die luisteren en we willen bidden voor hen dat ze ook uw zegen en uw grootheid mogen ervaren en uw liefde bovenal, uw onvoorwaardelijke liefde mogen ervaren en mogen zien, mogen horen, mogen ontvangen en daar ook echt bewust voor mogen kiezen om uw liefde te ontvangen. En Vader, wilt u voor een ieder die dat ook op dit moment, die dat lastig vindt, die het moeilijk vindt, wilt u hen helpen om uw onvoorwaardelijke liefde te ontvangen? Wilt u in harten werken, dat het ontvangen ook makkelijker wordt, dat daar ruimte ontstaat om die liefde te ontvangen en van daaruit ook weer liefde door te kunnen geven aan andere mensen. En daarmee ook veel meer vreugde nog in levens mag ontstaan en ruimte voor mag zijn. En Vader, wilt u ook degene die nu luisteren, wilt u hen helpen om dat te doen vanuit de wetenschap dat het een proces is. Dat het niet allemaal nu hoeft, maar dat er ruimte is en zoveel liefde van u voor deze mensen, dat het niet allemaal nu in één keer hoeft, maar dat het een proces is waar we in mogen groeien en mogen bloeien en dat we ook mogen genieten van dit proces. Vader, ik Ja, ik dank u voor wie u bent en wat u doet in onze levens. Ook van al deze mensen die nu luisteren. Hierin wilt u hen ook verder op weg brengen en helpen bij de weg die ze de komende week mogen gaan. Dat ze mogen beseffen dat ze in uw liefde mogen wandelen en stap voor stap die weg mogen gaan. Vader, ik dank u voor uw leiding en dus bovenal voor uw liefde die we van u ontvangen en mogen doorgeven aan elkaar. En dat bid ik in Jezus' machtige naam. Amen. Ja, dankjewel Maarten voor het delen van jouw verhaal. En jij als luisteraar dus ook bedankt voor het luisteren. Mocht dit gesprek je nou op een of andere manier hebben geraakt en je wilt daar iets over delen, dan kun je dat doen door te mailen naar thuispodcast@gmail.com. Ja, misschien moet je ook wel aan iemand denken bij het luisteren van deze aflevering, waarvan je denkt, oh, die moet dit echt even horen. Stuur het dan ook vooral door, want op deze manier bemoedigen we ook elkaar weer. Wil je nou geen aflevering missen van deze podcast? Abonneer je dan eventjes door op het belletje te drukken. Ook heel fijn als je een 5-sterren review achterlaat. Want dat helpt gewoon echt om deze podcast te verspreiden en dus ook bij andere mensen zichtbaar te laten zijn. Goed, voor nu, ik wens je een hele fijne rest van je dag en heel graag tot de volgende aflevering.